oorlogshoer. Ik had mijn schoenen moeten houden. De dreiging links van mij was niet meer dan een vliegden of jeneverbes. Ik had daarvoor niet hoeven weg te rollen en mijn schoenen laten staan. Maar ik streelde mijn tenen, drukte mijn wijsvinger op de blaren en voelde toen de zwakte aanzetten als een stormgolf die tegen de dijken slaat, het land daarachter in angst houdt. Ik heb geen verkeerde keuzes gemaakt. Ik ben ook niet verkeerd begrepen. Mijn ouders kwamen uit een land waarin zij niet wilden leven en niemand wist meer dat zij ooit gekomen waren. Dus wie kon weten dat we werden gezocht toen ijzige legers door de straten liepen. Ik wist het zelf pas laat. We stonden nergens zo ingeschreven. Wij hadden ons niet gemeld. Ik had mijn schoenen moeten houden. Misschien vind ik ze morgen pas in het verstilde ochtendlicht dat ik zal herkennen van dronken nachten als ik naar huis liep over de bruggen van de binnenstad. Als ik ging slapen met de gesprekken, het gelach nog in mijn hoofd en mijn snel gepoetste mond de jenever bleef verraden zodat ik mij verloederd voelde en daarvan genoot. En dan in de middag, als ik langzaam wakker werd, het geluid van een vollopend bad dat zich mengde met satin. Een verstolen moment dat ik rekte tot het water aan de rand kwam als ik mij daarin liet zakken. Ik wilde dat alles houden. De triomf dat de soldaat in mij geen ras herkende, het maakte me superieur. Had ik hem moeten wegsturen uit mijn afgeschermde huis, waar de omwereld een gluiperige collaboratie wist, de vijand in en uit zag gaan. Er was geen groter alibi en ook geen groter gevaar. Het mengde zich in mijn leven als de mufheid van mijn kleren waarin ik slaap en loop en rust, en die ik niet zal uittrekken tot de naaktheid van mijn kale hoofd is bedekt. Paulien.
Vreemd. Vreemd, denk ik, me kortstondig bewust van mijn schuld. Ik lig er niet wakker van bommen of doden, van mensen die vluchten voor honger en geweld. Ook op het werk is oorlog allang geen onderwerp meer van gesprek. Woorden in kranten en op tv komen mij voor als de kleverige draden van een spinnenweb. Ik hoor het nieuws aan. Een bericht over het doodschieten van 3 mannen in Noord-Ierland, vermoedelijk leden van de IRA, wordt gevolgd door de volgende verklaring. Het Engelse leger is extra paraat sinds de afgelopen weken enkele soldaten zijn omgekomen. Een logisch verband, paraat zijn is schieten. Heet het alleen agressie, moord, als zij het doen, zij de terroristen, zij de vijanden van de vrije wereld. Wat in die optiek vrije wereld heet, ervaar ik als een glazen kubus. Daarbinnen vul ik mijn reeds volle maag, houd mijn smaakvol ingericht huis ordelijk en netjes. En vanaf mijn zacht tapijt ben ik enkele maanden geleden toeschouwer geweest van de oorlog in de Golf. Oorlog als videofilm. Beelden van precisiebombardementen. Opgetogen gekraai van verslaggevers en politici. Hoe clean, hoe noodzakelijk, alleszins efficiënt, onafwendbaar en gerechtvaardigd is deze oorlog geweest. Achter dat alles... Niets toch dat voorstelbaar is. Verschroeide aarde blijft even zwart op hun radarscherm. Gebombardeerde huizen en gebouwen spatten erop uiteen als bij de videospelletjes thuis. En mensen kan men al helemaal niet onderscheiden vanaf zo'n hoogte. De stad brandde als een kerstboom, zegt een Engelse piloot met vlakke stem en lege ogen. Maar ook mijn vader zegt, we lagen op onze buiken naar buiten te kijken als de V1's de lucht in werden geschoten. Het was mooier dan het mooiste vuurwerk dat ik ooit met oudjaar gezien heb. Ook hij vertelde me niet van het dreunen van soldatenlaars in de straten of van inslaande bommen. Nooit heeft hij iets losgelaten over de hitte en de stank van de brandende binnenstad, nog over de vele verschijningsvormen van de angst. Ik wankel en zoek houvast. Truschenwegen.
De schutter van het executiepeloton. Na het ochtendappel stonden wij vlekkeloos naast elkaar, de geweren strak langs het lijf. Wij volgden de orders van de bevelhebber op. 4 soldaten sleepten een vrouw naar de executieplaats. Ik was schutter in een executiepeloton. Dagelijks stond ik met een geweer in de aanslag en deed alsof ik schoot. De kogels verborg ik in de aarde naast de barakken. Doodsbang dat de honden ze op zouden graven. De cel waarin ik mij bevind is klein en kaal. De muren zijn vochtig. Er ligt een klomp rood kaarsvet op de grond. De grootte van mijn hart. Soms vraag ik een slok water aan een van de bewakers. Ik ben ter dood veroordeeld. De bevelhebber liet mij weten dat hij zich erop verheugt als een kip van zijn stomme kop gescheiden wordt. Mijn hersenen zal hij aan de honden voeren. 4 soldaten maakten zich uit de voeten. Veiligheidspallen werden verwijderd. Het ritmische geklik begeleidde een stilte die intens was. De vrouw stond recht tegenover ons. Het was mijn moeder. Vuur, schreeuwde de bevelhebber. Ik sloot mijn ogen en begon geluidloos te huilen. Diana Vos.
Golania. Voor de televisiestudio's houden 4 maanden na de decembergebeurtenissen nog steeds soldaten met tanks te wachten. Op de hoek voor het hek branden kaarsen voor de mensen die omkwamen bij de gevechten om deze gebouwen. Kogelgaten in de verkeersbord. Boekarest. Ik was hier al. Ik ben hier al geweest. Zo gewoon lijkt het om door de beelden te lopen die de televisie thuis in mijn hoofd heeft gegrift. In het donker is alles anders. Die middag was ik het universiteitsplein opgelopen alsof ik mijn eigen wereld was binnengestapt. De hongerstakers in tentjes op het plantsoen voor het Intercontinental Hotel, waar zich de internationale pers verzamelt, als overal op zoek naar de woordvoerders. De hectiek bij de studentenradio, tijdelijk gevestigd in de faculteit voor de filosofie, aan de andere kant van het plein, waar bonzen zich breed en belangrijk maken. En natuurlijk spreekt het gezag van railschoppers en raddraaiers. Golani. Ook ik krijg bij wijze van butten een papiertje opgespeld. Golani Olanda. Later zit ik in de brede dakgoot verheven boven een deinende zee van witte vlekken met een enkele fakkel als baken. Duizenden gezichten weerkaatsen bleek het licht dat gericht is op een klein hoekbalkon ergens onder mij. En ik laat me meevoeren. Betoverd door het geluid van al die rinkelende sleutelbossen om de regering naar huis te sturen. Kippenvel bij het zien van al die handen die tegelijk omhoog gaan met tussen duim en wijsvinger de elf van Libertate. Of met de duim naar beneden wijzend bij het weg met Iliescu uit al die kelen. Ik huiver voor het genot dat men kennelijk schept in het gejuich voor sprekers tot helden verheven. In het samen zingen van opstandige, vaak ook nationalistische liederen. In het zwaaien met vlaggen. Deze opstandige massa is tegelijk zo passief en volgzaam. Een paar weken daarna roept Iliescu de hulp van de mijnwerkers in. Die komen spontaan, aangevoerd in speciale treinen. Om het lode pijp in te slaan op alles dat eruit zag als intellectueel of student. Ik zat toen alweer voor de tv, sprakeloos. Roemenië krijgt deze beelden nooit te zien. Evelien Lubbers.
Exilio. Zo'n gewone avond. Mijn voeten zakken weg in het zand, grauw en klif. Vochtig van regen en golven van de zee. Ik tuur naar een vage lijn van horizon. Naastig werkend aan mijn geheugenverlies. Ik wil, ik moet en ik zal stelselmatig het verleden vergeten. Zwaar zoek mijn lijf het zand. Mijn handen woelen en graaien. Knellen zich tot vuisten, stompen, kuilen. Het vocht uit mijn lijf, mijn ogen, mengt zich met de modder. Zout met zout, tijd heelt geen wonden, verdiept ze eerder. De werkelijkheid in mijn land ben ik kwijt, maar ik voer nog altijd goede gesprekken met de hersenschimmen van verloren geliefden. Onze stemmen slaan de stilte van de nacht stuk, zoekend naar een wereld die nog moet worden uitgevonden. We grollen en grappen om de eenheid, verdrijven zo de verdwazing, de vervreemding, de aanvallen van gek van eenzaamheid. Het wordt vloed nu, de golven verblinden mijn gezicht op de horizon. De wil om me mee te laten drijven naar de niet onbekende verte dringt zich pijnlijk aan me op. Ik voel me zwellen als een ballon en drijf over het water terug naar daar waar ik me beter weg moest wezen. Het land waar 3 jaar lang de gekozen regering een 0,5 liter melk per dag per kind bepleitte. 3 jaar lang ook maakten duistere krachten en machten in buitenlanden zich op om uiteindelijk weer een situatie te controleren van stinkende kinderen in lompen zoekend naar hompen brood op straat. Dat land waarin de onderaardse gangen van het voetbalstadion zoveel werden afgeslacht. Later en nu nog vermist. Ik ontkwam en prees mezelf gelukkig, maar kon nooit ontkomen aan de beelden van de bleke, doorzichtige mensen. Mijn hersenschimmen die in de nacht naar me toe komen en handen naar me uitreiken om in de desolate duisternis een verbluffende wil tot leven te troosten. Ik laat de lucht uit mijn longen ontsnappen. Ik zink en spartel. Ik vind het gevoel in mijn lijf weer terug. Ik kom weer boven. Ik zwem naar het kliffen zand van het strand aan de duinen van het land waar ik lang geleden al aanspoelde. Het gevoel is hetzelfde als toen. Terug kan ik niet. De militairen zijn nog daar. Met hun grondwit zaaien nog angst en beven. Nog niet. Zo gewoon een regenachtige avond. Cecile Landman.
Ooggetuig. Onder aanzwellend gerommel, als naderend onweer, extra sinister dat het gedempt is, verschijnt de tekst War in the Gulf. Roodgouden letters staan zacht te gloeien tegen een diepzwarte achtergrond. Het is een Chinees lakscherm en zo direct verschijnt de geschifte schurk die de wereld in het verderf zal storten. Gespeeld door Christopher Lee, uiteraard. Het scherm schuift opzij en er verschijnen grijze mannen met grijze gezichten, grijze pakken, grijze brillen. Krakende stemmen dragen formules voor die al sinds lang gelden als schoolvoorbeelden van manipulatie en misleiding. Het is zonneklaar dat de sprekers er zelf niet in geloven. Maar het werkt. Al wie daar behoefte aan heeft, laat zich misleiden. De bombardementen hebben de geur van warme elektronica en niet van dood en verderf. Des te frisser ogen de gezichten boven de vrolijk geschakeerde battledress. Imperia zijn als een einde nadert altijd het gevaarlijkst. Met mijn schouders over mijn oren getrokken sta ik die weken voor me uit. Fort Europa wordt gebouwd. De inwoners zijn de bevoorrechten. Als dat al waar is, zal ik toch ontheemd zijn. Vluchten naar de derde wereld is relatief eenvoudig. Eenvoudiger dan naar Europa tenminste. Maar daar zal men neerkijken op wat men ziet als luxe probleem van ons, bannelingen. Wat niet onbegrijpelijk is. Verstijfd zit ik op de bank. Ik drink koffie, maar ik merk het niet. Marjan Iedema.
Zeevrouwtjes en zeemannetjes. Er broeit iets in groep 8 en het gaat om Chris. Hij ligt bijna over zijn boeken en van zijn altijd stralend gezicht is weinig te zien. Om hem heen wordt gefluisterd en wat besmuikt gelachen. Ik bekijk hem nog eens goed en zie ineens dat hij een nieuw trainingspak aan heeft, waar hij wat nerveus met zijn vingers overheen gaat. In een flits begrijp ik wat er aan de hand is en ik voel de woede in me omhoog komen. Leuk trainingspak, Chris, roep ik zo nonchalant mogelijk. Nieuw? Chris laat zich nog verder over zijn boeken zakken. Oké, jongens, pennen neer, praten. Ik ben ervoor om broeinesten, spanningsvelden en robbelcircuits met ze uit te praten. Daar zijn ze aan gewend en langzaam maar zeker ook voor. Wat is er mis met Chris' trainingspak? Het blijft stil en de spanning is voelbaar. Oké, nieuwe poging. Ik zie 4 trainingspakken in de klas die nauwelijks van elkaar verschillen. Die van Jeroen is op dat rode streepje naar hetzelfde als die van Chris, dus... Ik zie de verontwaardiging op Jeroens gezicht als hij roept. Maar de mijne is van de sportzaak en die van Chris is van Zeeman. Bingo, denk ik. Maar zeg effen. Nou en? Nou, stottert Jeroen moedig verder. Van de sportzaak is echte. En ook veel duurder, mompelt de helft van de klas zachtjes. Wat bedoel je met echte? Probeer ik nog eens. Nou, dat je kan zien waar het gekocht is en er staat ook een merkje op. Laten we eens kijken. Kom eens hier, 3:30. Chris schiet als eerste uit de bank. De andere 3 volgen wat aarzelend. Ik weet nu wat er gaat komen. Het is immers niet de eerste keer dat dit zich voordoet in de klas. Er wordt druk gevoeld, gekeken, vergeleken. En natuurlijk worden we het met elkaar eens dat de prijs van de pakken het grootste verschil is. En absoluut geen reden om daar nu een ander mee te pesten of uit te lachen. We hebben het over sportschoenen, schilderijen, huizen, het kopen bij een zogenaamd goedkope of dure winkel, het hebben van veel of weinig geld en ook de typisch Hollandse uitdrukking, alle waar naar zijn geld wordt breed uitgemeten. De rekenles is al lang voorbij. En eensgezind besluiten we die sommen maar vanmiddag te maken. Terwijl Chris weer straalt, bedenk ik mij dat we nu eens iets meer... dat we eens iets meer met dat onderwerp zouden moeten doen. Als ik tussen de middag wat zit na te kijken, staat plotseling Marieke in het lokaal. Ook al zit ze niet meer bij mij in de klas, we hebben elkaar vaak nog wat te vertellen. Wat vind je van mijn zeevrouwtje, juf? Vraagt ze vrolijk. Niet begrijpend kijk ik haar aan. Mijn nieuwe jurk, verduidelijkt ze met pret oogjes. Mooi, vind je niet? Mijn moeder zegt altijd. Leuk zeemannetje, hè, Marieke? Maar ik vind zeevrouwtje veel leuker. Misschien moeten we eerst maar bij de ouders beginnen. Hoewel, verzaligd denk ik aan volgend jaar. Dan heb ik weer groep 3. Allemaal ongecompliceerde zeemannetjes en zeevrouwtjes. Tony de Greef Kooijman.
Vietnam, 1972, door Huynh Cong Út. Ik denk aan de foto en zie het meisje. Het is het meisje, in mijn herinnering, iets rechts van het midden, dat naderbij strompelt over de tot flarden en gaten gebombardeerde weg, met in de verte een vuurzee en rondom de sfeer van dreiging en dood. De foto die kilometers film en toelichting overbodig maakt. Het naakte kleine meisje dat dichterbij komt. Zwart haar, het gezicht in verstarde schreeuwgrimas, de handen fladderend naast haar lichaam. Het beeld zit niet alleen op mijn netvlies gegrift, toont zich niet alleen op mijn diepst liggend projectiescherm. Het heeft zich genesteld in elke vezel, het verplaatst zich met elk bloedlichaampje, het heeft zich opgedrongen aan elk DNA-molecuul. Het meisje, nu vlakbij, met de benen in wanhopige ik-stand voorthompelend over asfaltkorsten, losse stenen. Ik open me voor haar, bijna struikel ik. In mij heeft het papieren beeld relief en bezieling gekregen, is het gaan ademen. Ik reik uit naar haar, dring binnen naar haar emoties en ervaringen en neem ze tot me. Ik tast in de oorverdovende stilte die al snel volloopt met diffuus kermen. Mijn schroeiende voetzolen kleven aan het gesmolten teer. Ik loop om niet te hoeven staan. Zinderende hittegolven branden als fakkels mijn poriën in, krabben bijten in mijn vlees. Zwarte pijn snijdt in mijn geblakerde arm en been. Mijn huid als de ontvelde bast van een aangetaste plataan. De vette geur van loeiend brandende olie, de roetwolken drukkend op mijn schouders, as op mijn leren tong. Ik proef het acute verderf. Troebele tranen en stof maken dat ik niks zie. Zeker niet die fotograaf voor me in de verte. Mijn blik schreeuwt in de leegte. Als ik de foto van het meisje opnieuw bekijk, buiten mezelf, op afstand, wit omrand, treft me de vitale overgave van haar razende paniek, treffen me de anderen op de foto die minder in mijn focus lagen. De jongen links met de gapende huilmond, ontredderd een omkijkend meisje achter hem, rechts in beeld het verdwaasd springende kind aan de hand van een onzichtbare. Massief en machteloos twee gehelmde soldaten op de achtergrond. Adeline van Wagen.
Als. Een tank heb ik mij groter voorgesteld en vooral sneller. Nu zitten wij, drie willekeurige jonge mannen, al ruim een week te wachten op het sein te mogen aanvallen. Resda heeft het instructieboekje al 100 maal voorgelezen. Ik kan de bediening wel dromen. Al weet ik niet hoe het klinkt als je vanuit deze machine een schot lost. De hele dag zie ik moderne westerse vogels overvliegen, die exploderende eieren op ons gooien. Als roofvogels duiken ze omlaag en vernietigen onze kameraden, alsof ze met woestijnmuisjes te maken hebben. De tank van mijn neef Shardar zag ik gisteren in 1000 stukken uit elkaar spatten. Ik dacht daarbij ook rondvliegende ledematen herkend te hebben. Sharda droeg een gouden armband die hij van zijn zieke moeder als geluksbrenger had meegekregen. Resda leest ons ook regelmatig uit de Koran voor. Ik heb honger en dorst en kan mij daarom nauwelijks concentreren. Ook de jeuk op mijn lichaam, ik heb me al dagen niet kunnen wassen, leidt mij voortdurend af. Zijn stem doet mij aan opa denken. Soms verhoogt hij het leestempo. Het lijkt dan alsof de tijd sneller verstrijkt. Het stinkt naar verf. Een week geleden hebben ze deze gloednieuwe geïmporteerde tank geel geschilderd. Ik krijg hoofdpijn van die lucht. Soms word ik bang. Vreselijk bang. Ik ben 18 jaar en heb nog veel plannen, heel veel plannen. Zo zou ik graag... Dit was een fragment uit het geheime dagboek Als ik een Irakees was, geschreven tijdens de Golfoorlog door de Amerikaanse piloot Brian McNeil.
De laatste column door Nick Blazer. Dit zijn de columns met als onderwerp oorlog van de deelnemers bij de schrijversvakschool Het Colofon aan de cursus Schrijven als vrij politiek middel van Astrid Roemer, mei-juni 1991.